Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich in gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft, en des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Psalm 145, het vijfde vers: uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. 145, vers 5. We lezen samen het woord van God uit het evangelie naar Matteüs, en daarvan het zesde hoofdstuk. En we lezen daarvan de versen 19 tot en met 34. Matteüs 6 vanaf vers 19. Na de schriftlezing zingen we Psalm 115, het vijfde vers. Maar Israël, vertrouw gij op de Heer. 115, vers 5. Na de schriftlezing Matteüs 6 vanaf vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde, waar ze de mot en de roest verderft en waar de dieven doorgraven en stelen. Maar vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De kaars des lichaams is het oog. Indien dan uw oog eenvoudig is, zo zal uw gehele lichaam verlicht wezen. Maar indien uw oog boos is, zo zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien dan het licht dat in u is, duisternis is, hoe groot zal de duisternis zelf zijn? Niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de andere liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de andere verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Daarom zeg ik u, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, noch voor uw lichaam, waarmee gij uw kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam dan de kleding. Aanziet de vogelen des hemels dat zij niet zaaien, noch maaien, noch verzamelen in de schuren. En uw hemelse vader voedt nochtans dezelfde. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn een el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt ge bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds, hoe zij wassen, ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u dat ook Salomo in al zijn heerlijkheid niet is bekleed geweest gelijk een van deze. Indien uw God het gras des velds dat heden is en morgen in de oven geworpen wordt, al zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Daarom zijt niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Wij doen uw belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Spreken dan aan iedereen zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente aan de beurt is vanavond de 50ste zondag van onze catechismus. Zondag 50. Welke is de vierde bede? Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is, wil ons met alle nooddruf des lichaams verzorgen, opdat wij daardoor erkennen dat gij de enige oorsprong van alle goed zijt, en dat nog onze zorg en arbeid, nog uw gaven zonder uw zegen ons gedijen. En dat wij derhalve ons vertrouwen van alle schepselen aftrekken en op u alleen stellen. Laten wij samen bidden. Heere, vanavond roept u ons weer samen rondom uw woord. Vanavond mogen we weer een van die beden van het gebed dat Christus zijn kerk geleerd heeft gaan overdenken. Het komt vanavond heel dicht bij de praktijk van ons dagelijkse leven. Daar hebt u ook ruimte voor geschapen in dat gebed, Heere Jezus. U hebt ons ook daarin toestemming gegeven om met de dagelijkse zorgen en de lichamelijke noden en behoeften tot u te gaan, om daarmee ook de troon der genade te bezoeken in het besef, in het geloof, dat ook die gaven alleen van u zullen kunnen komen. En dat wij alleen dan baat zullen hebben bij die gaven als gij er uw goddelijke zegen overgeeft. Heere, onderwijs ons in deze dingen. Ook op deze zondagavond, we staan in de regel bij de stoffelijke noden stil op onze jaarlijkse dankdag en op onze biddag. Maar gij wilt dat we er ook ruimte voor scheppen en dat we er plaats voor inruimen in de zondagse kerkdiensten. Uw woord spreekt erover en op grond van uw woord spreekt onze catechismus er evenzo over. En zo mag ook de prediking erover spreken. Om ons ook op dit terrein te onderwijzen, hoe wij ons in dat opzicht hebben te gedragen, hoe ons leven, onze levensinstelling in deze dingen dient te zijn. Heren, wat een wonder dat u niet alleen maar voor onze ziel wilt zorgen. Dat is groot, dat is onuitsprekelijk groot. Maar dat u ook aandacht geeft aan ons zoals wij door u geschapen zijn. En dat u het bent die ook de onderhouder van ons lot, van ons leven wilt wezen. En dat u uw hand opent en verzadigt al wat leeft naar uw welbehagen. Wat een wonder, heren, dat wij ook met deze dingen niet alleen staan. En dat wij daarbij ook niet te raden hoeven te gaan bij mensen, bij de economen, hoewel we eerlijk moeten belijden dat onze gedachten wel vaak bepaald worden door wat er hier beneden over deze materie gezegd wordt. En dat wij zo vaak ook denken op de manier zoals er hier op deze wereld over gedacht wordt. En dat wij dit terrein van ons leven helemaal ontkoppeld hebben van uw zorg en van uw zegen. Heren, en aan dat gevaar staan we dagelijks bloot. Maar gij wilt ons vanavond de juiste richting wijzen. En gij wilt ons ook in de binnenkamer hebben met de beden om vervulling van deze nooddruft. Alle lichamelijke nooddruft. Heren, laat datgene wat we vanuit uw woord en aan de hand van ons leerboek daarover mogen overdenken, dan ook vrucht dragen in ons leven. En waar er dan bekering nodig is, het zij in de manier waarop we leven, of misschien alleen maar in de manier waarop we denken, wilt u dan die bekering schenken, heren. Ook de bekering in ons gedachtenleven, daar begint trouwens toch de waarachtige bekering. Dat de mens tot andere gedachten komt, tot een andere visie, tot een andere kijk op de dingen, om dan ook op een andere manier de dingen te gaan beleven en gaan betrachten. Heren, wilt u door uw Heilige Geest alles bewerken wat wij niet missen kunnen? En wil ons zo een gezegend uur geven in uw huis, onder de verkondiging van uw evangelie. Laat uw evangelie dan ook op de rechte wijze gebracht mogen worden, heren. En wilt u er uzelf in verheerlijken. Ja, laat alles mogen uitlopen op de verheerlijking van uw naam. En als we dan u deze dingen bidden, heren, dan zullen we er tegelijkertijd ook wel weer bij mogen vragen, wil ook onze geestelijke nooddruft vervullen. Want de dingen staan toch ook weer niet los van elkaar. En we kunnen ze wel onderscheiden, de lichamelijke en de geestelijke nooddruft. Maar we kunnen ze toch nooit van elkaar losmaken. Aangezien een mens bestaat uit lichaam en ziel, en aangezien beide delen van ons bestaan van u de Heere afhankelijk zijn, zo zullen wij toch ook altijd weer het een en het ander in verband met elkaar hebben te zien en te beleven. En daarom, Heere, al krijgt soms het ene meer nadruk, het andere mag niet over het hoofd gezien worden. En als vanavond het lichamelijke mogelijk de meeste aandacht krijgt, laten we onze ziel niet vergeten, want het blijft daar toch staan. Wat we zojuist ook gelezen hebben en wat u, Heere Jezus Christus, hebt laten optekenen via de pen van uw discipel Matthäus, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Heere, bind dat ook alsjeblieft op ons hart. Juist nu in deze tijd, waarin alles zo materialistisch geworden is, en waarin de invloeden van de welvaart en van allerlei voorzieningen die we gekregen hebben zodanig is dat het geestelijk leven in vele opzichten taamt of geheel en al afwezig is. O Heere, wilt u het dan op ons hart binden, dat we inderdaad allereerst dat koninkrijk van u en de gerechtigheid van dat rijk hebben te zoeken, om voor onze ziel een schuilplaats te hebben, om geborgen te zijn als de dag van ons sterven komt en als alle lichamelijke nooddruft ophoudt. Als er dan nog alleen maar overblijft de vraag of we verzoend zijn met u. Heere, wilt ge daar in uw genade ons ook in onderwijzen en ons die dingen doen betrachten die zo nodig zijn voor onze geestelijke welstand. Gedenk ons, Heere, naar de grootheid van uw barmhartigheid. Wilt u zijn met alle die op verantwoordelijke posten zijn geplaatst, alle die van u een taak hebben gekregen in de kerk of in de maatschappij of in de regering van ons volk, waar ze beslissingen hebben te nemen die voor vele mensen consequenties kunnen hebben. We bidden u bijzonder voor het Huis van Oranje, voor onze koningin, voor haar man, die toch maar steeds tobbende blijft met de gevolgen van een ziekte waaraan hij behandeld is en waarvan nog maar te bezien staat of hij daar nu inderdaad ook van genezen is. Heere, gedenk ze in uw gunst en wilt u ze met uw genade verrijken. Mens kan wel veel hebben, een mens kan ook wel veel aanzien hebben. En een mens kan ook wel veel mensen hebben die tegen hen opzien. Maar Heere, het gaat er niet om of mensen tegen ons opzien, maar of u op ons neerziet. En wilt u ze daar ook van doordringen? Onze koningin en haar man en degene die tot haar familiekring, tot haar gezin en tot het bredere kring van haar familie behoren. Bijzonder denken we ook aan prinses Juliana, die hoge leeftijd mocht bereiken en vandaag nog weer een jaar aan haar jaren mag zien toegevoegd. Heere, gedenk ze in uw gunst en stel ze nog tot zegen, ook voor ons volk. Er is een hele discussie losgekomen wat de positie van onze koningin zal zijn en verbonden daaraan ook de positie van anderen die tot het Huis van Oranje behoren. Heere, wilt u geven dat die dingen inderdaad in de juiste orde gebeuren mogen en dat we daarin ook mogen zien dat het een zegen is als het u behaagt om ons te regeren door mensen die gij zelf aan ons geeft, en kon het zijn waarin gij uw genade verheerlijkt. En laat dat ook onder ons volksdeel toch het gebed mogen zijn en blijven voor alle die in hoogheid zijn gezeten, ook voor onze regering en voor onze volksvertegenwoordiging en ook voor hen die ons op plaatselijk niveau besturen. Heere, laat ons volk toch te midden van alles wat van u afwijkt nochtans een stil en gerust leven mogen hebben, waarin de ruimte blijft voor het evangelie en voor de verkondiging daarvan. Wilt u vergeven al onze zonden, kwijtschelden alles wat wij hebben misdaan en ons in genade aanschouwen. Heere, we moeten u belijden dat wij op geen enkele wijze rechten kunnen laten gelden en dat wij u niets kunnen aanbieden. Aan onze kant is alles tekort, maar zie niet naar ons om op grond van onze verdiensten, maar denk aan ons terwille van het offer, het volmaakte werk van de Heere Jezus. En wil ons om zijnent wil een horend en een verhorend God zijn. Amen. De gemeente, wij gaan zingen uit Psalm 37, de versen 10 en 13. Psalm 37, vers 10. Geen druk beschaamt hun hoop in bange tijden, geen hongersnood doet hen verlegen staan. En ik ben jong geweest en draag nu grijze haren, maar zag nog nooit rechtvaardigen door nood zo zwaar gedrukt, alsof hen God liet varen. 10 en 13 van Psalm 37, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in twee collecten, de eerste voor de diaconie en de tweede voor de bouwkas. We hebben nu met elkaar gelet op de drie eerste beden waarin de Heere Jezus de aandacht vestigt op dingen die bij God horen. Zijn naam, zijn koninkrijk en zijn wil. En u herinnert u dat de Heere, toen hij zijn discipelen dit volmaakte gebed voorgezegd heeft en toen hij hen opdracht gegeven heeft, als gij bidt, bid al dus, dat hij zijn discipelen ook heeft willen leren om allereerst in ons bidden aan God en aan zijn belangen te gedenken en pas daarna aan onze belangen toe te komen, ons brood en de vergeving van onze zonde en onze bewaring. Eerst de Heere en dan pas wij. En ik zou de vraag kunnen stellen, en die moeten we dan inderdaad maar voor onszelf beantwoorden, brengen we dat dan ook in de praktijk? Is ons gebedsleven dan inderdaad naar het model dat de Heere Jezus ons voorgehouden heeft? En denken wij in ons bidden ook allereerst aan datgene wat God belangt, om pas daarna aan onze belangen toe te komen. We komen nu aan de vierde bede, en de vierde, de vijfde en de zesde hebben te maken met wat wij nodig hebben. En het eerste waar de Heere ons dan aan herinnert en waar de Heere ons permissie voor geeft om dat aan God te vragen, dat is: geef ons heden ons dagelijks brood. U moet dat niet zo vreemd vinden dat dit voorop staat en dat dit vooraf gaat, zelfs aan het gebed om vergeving en om bewaring. Want we moeten het lichamelijke en de manier waarop wij als mensen met een lichaam functioneren, ook niet minderwaardig achten. Dat is wel eens gebeurd, dat men het geestelijke van zoveel belang achtte dat het lichamelijke eigenlijk wat minderwaardig leek te zijn geworden. Maar zo wil de Heere ons er niet over laten denken. Natuurlijk, het is waar, ik kom daar straks ook wel op terug. De Heere heeft gezegd dat wij eerst het Koninkrijk Gods moeten zoeken en zijn gerechtigheid. Maar daarmee heeft hij niet willen zeggen dat we voor de rest geen aandacht hoeven te hebben. Integendeel, ook voor de nooddruft van het lichaam, zoals dit antwoord erover spreekt, mogen wij aandacht hebben. Maar daar wil de Heere ook aandacht geven en hij stelt dat hier in dit gebed zelfs voorop. Het lichamelijke, en daarmee heeft Paulus dan tegelijkertijd ook de weg gewezen om dit te verstaan. Het lichamelijke is zelfs eerst en het geestelijke daarna. Om het maar heel eenvoudig te zeggen, zonder dat wij in ons lichamelijk bestaan onderhouden zouden worden door de Heere, kunnen wij God met onze ziel ook niet dienen. Al is het gevaar wel aanwezig dat het aardse, het geestelijke gaat overheersen. En wie niet helemaal blind over de aarde gaat, weet dat dat vandaag de dag natuurlijk een heel groot gevaar is. Zo groot dat het lichamelijke, het geestelijke niet alleen maar gaat overheersen, maar dat het lichamelijke, het geestelijke ook totaal opzij gedrukt heeft. En in vele levens inderdaad ook doorgaat om het opzij te drukken. Mensen die zich dus ook alleen maar om aardse dingen bekommeren en die hun ziel verwaarlozen. Het is zelfs nog de vraag of vele mensen wel geloven dat ze een ziel hebben. En dat ze geestelijke noden hebben. Die komen in ieder geval niet aan bod. En ik durf niet beweren dat dat bij niemand van ons zo is. Want het komt ook onder kerkmensen voor. En laat ieder zijn eigen leven dan eerlijk nagaan en voor Gods aangezicht toetsen. Misschien is het bij u ook wel zo als u eerlijk wilt zijn. Dat de geestelijke dingen, ondanks kerkgang en ondanks bijbellezen, toch helemaal aan de kant van ons leven staan. En dat we daar eigenlijk nooit druk mee zijn. Maar dat is dan toch wel een hele bedroevende zaak. Zijn we dan vergeten dat we een eeuwige bestemming hebben? Zijn we dan vergeten dat de Heere Jezus gezegd heeft: als we de gehele wereld zouden gewinnen, en schade zouden lijden aan onze ziel, wat zal alles wat we dan hier op aarde bereikt en verkregen hebben ons kunnen baten? Zijn we dan geheel vergeten wat de Heer Jezus ons gezegd heeft in die gelijkenis van de rijke dwaas die zoveel had, dat hij rust kon nemen, dat hij met pensioen kon gaan, want hij had genoeg tot aan het eind van zijn leven. Maar hij had er geen erg in dat het eind van zijn leven al zo dichtbij was. En daarom zegt de Heer tegen hem, geen dwaas. Deze nacht zal uw ziel van u afgeëist worden. En dan laat de Heere Jezus het daar niet bij, want dan zegt hij, alzo is een iegelijk die zich schatten vergadert op de aarde en niet rijk is in God. Ziet u dat de Heere Jezus in die gelijkenis en in de toepassing ervan helemaal niks over zonden zegt en over zondigen en over allerlei kwaad dat wij bedrijven? Nee, het is alleen maar nodig om aardsgezind te zijn en aardse dingen te bedenken en daar alleen op gericht te zijn, zonder dat we ooit gezocht hebben naar de ware rijkdom die alleen te verkrijgen is in God. En dat is dus al genoeg om verloren te gaan. En om ons dat gevaar nu te laten ontkomen, heeft de Heere heel nadrukkelijk in het Onze Vader aandacht gegeven aan onze lichamelijke nooddruft. Wij mogen daarom bidden, maar we moeten tegelijkertijd wel weten hoe we daar tegenover moeten staan. En hoe we daarom bidden moeten. En daarom willen we vanavond, en dit zal dan de enige preek worden over zondag 50, omdat dit een onderwerp is dat geregeld weer aan de orde komt, met name op onze jaarlijkse dankdag en onze jaarlijkse biddag. En daarom dacht ik dat ik wat de bespreking van onze catechismus betreft, in tegenstelling tot de andere zondagen, bij deze zondag wel met één preek zou kunnen volstaan. Maar laten we vanavond dan maar eens heel eenvoudig gaan lezen wat de Heere zijn discipelen nu op de lippen heeft gelegd. Wat staat hier? Geef ons heden ons dagelijks brood. Ik begin bij het laatste woord van deze woorden. Geef ons heden ons dagelijks brood. En ik denk dat je het woord brood hier mag opvatten als omvattende ook alle andere voedsel dat we voor ons levensonderhoud nodig hebben. En ik denk dat we zelfs nog verder mogen gaan en dat de Heere met dat woordje brood eigenlijk alle levensbehoeften aanduidt. Terecht zegt onze catechismus dan ook inderdaad dat het hier gaat om alle nooddruft van het lichaam. Alles wat wij in ons aardse bestaan nodig hebben. En wat is dat? Ik las in de kleine catechismus van Luther dat hij bij de bespreking van dit gedeelte van het Onze Vader 22 dingen opnoemt die hij allemaal terugvindt in dat woordje brood. Om te beginnen ons eten en ons drinken en onze kleding en schoeisel en ons huis en onze hof en onze akker en ons vee en ons geld en ons goed en een vrome echtgenoot en vrome kinderen en vrome dienstboden en vrome en getrouwe vorsten en heren, en een goed landsbestuur, en goed weer, en vrede, en gezondheid, en tucht, en eer, en goede vrienden, en getrouwe buren. Al die dingen, ik denk dat hij gelijk heeft. En dat dat zo opgevat mag worden, dan is dat woordje brood hier een aanduiding, een hele beknopte aanduiding van veel meer. Eigenlijk van alles wat wij in ons dagelijks leven niet kunnen ontberen. En daarbij moeten we wel acht nemen dat het niet zonder reden is dat de Heere dat alles toch samenvat met een enkel woord. U kunt zeggen, ja, de Heere heeft een heel beknopt gebed gegeven en daarom kon hij natuurlijk niet zoals Luther al die andere dingen opnoemen. Terecht, dit gebed is inderdaad een heel beknopt, geformuleerd gebed. Maar toch is het van belang dat de Heere nou juist van al die dingen brood noemt. Want wat is brood? Brood is je dagelijks voedsel. Brood, dat is nog wat anders dan gebak. Brood kun je nou niet direct een luxe artikel noemen, gebak wel. Brood kun je geen weelde artikel noemen. Het is gewoon een noodzaak. Weelde artikelen noemt de Heere hier niet. Die hoorde u Luther ook niet noemen. En terecht heeft hij die er ook niet bij genoemd. Geef ons heden ons dagelijks brood, dat leert ons tegelijkertijd om bescheiden te zijn. En tevreden te zijn zonder weelde. Zonder overvloed. Zonder luxe. Kunnen we dat nog? Kunnen wij nog tevreden zijn met brood? Of zijn we zo gewend aan veel meer dan brood? Zijn we zo gewend aan allerlei extra's? Onze verjaardagen, ik weet niet wat we allemaal op tafel moeten denken te moeten zetten om de mensen die komen tevreden te stellen, zodat ze... Is dat nodig? Als de Heer het ons geeft, dan mogen we er wel voor danken. Want dat zijn ook gaven van hem. Maar u en ik hebben nergens in de Bijbel grond om daarvoor te bidden. Vrijmoedigheid om te vragen of de Heer ons extra's wil geven. Vragen of de Heer ons ook geregeld een portie gebak wil schenken. Vrijmoedigheid daarvoor kunt u nooit ergens aan het woord van God ontlenen. Er is wel een belofte omtrent brood en water. Jesaja 33, zijn brood is zeker en zijn water gewis. En dus zullen we toch moeten beseffen dat als God ons meer niet geeft dan dat, die eerste levensbehoeften, dat we daar dan genoeg aan moeten hebben. Want het woord van God leert ons tegelijkertijd ook soberheid. U vindt dat in de brieven van Paulus terug, daar gebruikt de apostel dat woord ook, sober. Kunnen we dat nog? Moeilijk. Juist in deze tijd is dat buitengewoon moeilijk geworden. Luxe is ook niet eens altijd een zegen. Dat kunnen we toch ook om ons heen zien. De nooddruft van ons lichaam. Kent u dat woord? Dat is een wat oud-Hollands woord, nooddruft. Dat betekent datgene wat we noden derven. Wat we eigenlijk niet kunnen missen, om het in onze taal te zeggen. Wat we niet kunnen missen. Nou, als dat ons deel mag zijn, als God in zijn goedheid zijn hand opent en ons dat geeft, dan zullen we moeten leren om vergenoegd te zijn, tevreden. Dat is wat we van het woordje brood kunnen leren. Vervolgens gebruikt de Heere in deze bede, en dan denk ik aan het eerste woord, geef ons heden ons dagelijks brood. Hij gebruikt hier het werkwoord waarmee van God gevraagd wordt, Heere, geeft u het ons. Let u erop dat de Heere inderdaad niet zonder reden het woordje geven gebruikt. Het moet ons dus gegeven worden. Het is een gift. En van wie? Van hem van wie alle goede gaven en volmaakte giften komen. Van God, onze schepper en onze onderhouder. Het is een goddelijke gift. Dragen wij er dan niks aan toe bij? We werken toch? We verdienen toch ons brood? Dat had u gedacht. Maar zo is het niet. We spannen ons in, ja, dat mag zo wel wezen. En dat hoort ook zo te wezen. Want de Heere heeft in zijn woord ook nog wat te zeggen tegen mensen die zich voor die dingen helemaal niet willen inspannen. Wie niet werkt, zegt hij, zal ook niet eten. En de Heere heeft een hekel aan klaplopers. En aan mensen die parasiteren op een ander of op de maatschappij. Als wij kunnen werken en als er gelegenheid is om onze krachten te besteden, ik realiseer me dat dat niet iedereen gegeven is. Er zijn ook mensen die tegen hun wil werkeloos geworden zijn of gebleven zijn, helaas. Dat is ook een van de ellenden van de tijd waarin wij leven, waarin het overigens allemaal zo goed gaat dat we voor het eerst van onze regering gehoord hebben dat er voorlopig overschot is en dat er leuke dingen voor mensen gedaan kunnen worden met wat we overhouden, al weten ze nog niet goed wat. Maar helaas zijn er dan toch ook nog mensen die in dat opzicht wat tekort komen en buiten de prijzen vallen, om het zo te zeggen. En die inderdaad door het leven moeten gaan zonder dat ze een werkkring hebben of kunnen krijgen. Maar als we die wel kunnen krijgen en niet willen aanvaarden, dan geldt dat woord, wie niet werkt zal ook niet eten. En er ontbreekt inderdaad toch ook veel aan de arbeidsethos, de werklust en aan de inspanning. Maar aangenomen dat wij nu wel ijverig zijn en dat wij nu wel voor ons brood werken en dat we getrouw zijn in onze dagelijkse arbeid, dan nog blijft de Heere tegen ons zeggen dat we moeten bidden dat God ons het brood zal geven. Dat leert ons zien dat er meer is dan alleen dat wij naar de bakker gaan en dat wij onze prijs betalen die we voor dat brood moeten betalen en dat we het dan meekrijgen en dan thuis kunnen eten. Er is wat meer. Er is wat meer tussen ons en die bakker. Er is wat er bovenuit gaat. En dat is de gever. De gever van al die goede gaven. En de gever van de kracht die we nodig hebben om ons werk te doen. Of dat nou lichamelijke inspanning is, of dat nou werk met het hoofd is, denkkracht. Er is er één die ons dat alles moet schenken en die ons tot dat alles in staat moet stellen. Dus geef ons heden. En we zullen nooit tegen de Heere kunnen zeggen of tegenover de Heere kunnen doen alsof wij het door onze inspanning verdiend hebben. En als God het dan geeft, zijn we er dan? Dan blijft het nog noodzakelijk dat de Heere er nog wat bij geeft. En dan bedoel ik niet dat we wat op ons brood hebben. Dat is ook zo, dat mag ook. Dat is volgens de gezonde voedingsleer ook nog nodig, dat de mens ook nog wat op het brood heeft. En dat hij behalve brood ook nog andere spijzen heeft. Want het lichaam heeft behoefte aan allerlei onderdelen, bestanddelen die in het voedsel zitten. Maar als ik zeg dat de Heere er nog wat bij moet geven, dan bedoel ik dat hij er zijn zegen bij moet geven. Als die zegen nou eens ontbreekt, wat hebben we dan? Zal dan ons brood ons echt kunnen verzadigen? Ik ken een geschiedenis uit het woord van God waaruit blijkt dat dat niet kan. Als God overvloed geeft, desnoods, en zijn zegen eraan onthoudt, dan kunnen de Israëlieten zoveel eten als dat ze willen, maar met het vlees tussen hun tanden sterven zij. Die geschiedenis van die kwakkels die ze krijgen tijdens de woestijnreis. Als ze geklaagd hebben dat ze het manna zat zijn en dat ze daar nou echt genoeg van hebben. En dat ze nou wel eens wat anders zouden willen eten. Liefst vlees. In Egypte hadden ze dat ook. En daar komen ze in hun gedachten op terug en dan beginnen ze over te klagen dat dat allemaal nou weg is en ze moeten het elke dag maar weer doen met datzelfde manna waar hun ziel, zo zeggen ze het echt, van walgt. Geef ons vlees te eten. En de Heere zegt tegen Mozes, goed, ik zal ze vlees te eten geven. Hoe kan dat nou, zegt Mozes tegen de Heere. Dan mogen er wel, ik weet niet hoeveel schapen en runderen geslacht worden. En dan mogen wel alle vissen van de zee bij elkaar gebracht worden. De Heere zegt, wees maar gerust, Mozes. Mijn arm is niet verkort. En dan de volgende dag, dan blijkt er een leger kwakkels neergestreken te zijn daar rondom het tentenkamp. En de Israëlieten kunnen te kust en te keur van die kwakkels nemen en vlees hebben ze te eten. Eindelijk vlees. En ze zijn zo gulzig en ze zijn zo begeerig dat sommigen van hen zelfs die vogels rauw opeten. Maar dan blijkt dat ze vlees krijgen, maar dat de zegen des Heren eraan ontbreekt. Want je kunt sterven aan een tafel die vol staat met gerechten. Je kunt sterven met het vlees tussen je tanden. En wat baat het dan? Ziet u dat het niet voldoende is als we brood hebben, maar dat er nog wat bovenuit gaat en dat de Heere er nog wat bij moet geven, namelijk die zegen. Je kunt overvloed hebben. Maar als je nou eens de macht niet hebt om ervan te gebruiken, in dagen van ziekte, gebeurt toch ook dat er ik weet niet wat aan spijzen in huis zijn en dat de familie alles wel voor je klaar zou willen maken. En als het niet in huis is, dan willen ze het nog voor je halen ook, maar je kunt het niet verdragen. Je lichaam is zo ziek, je bent zo uitgeput, je bent zo verzwakt, je kunt niets meer verdragen. Ziet u dat die zegen des Heren er onmisbaar bij is? En dan kan het ook nog zo wezen, en dat laat de Heere in zijn woord ook zien, dat wij brood hebben en dat we alle lichamelijke nooddruft vervuld krijgen van de Heere. En dat we geen gebrek hebben, zelfs extra hebben. Terwijl, en ik denk aan een woord uit de 106e psalm, terwijl de Heere aan onze ziel een magerheid geeft. Nou, wat heb je dan? En het is toch te vrezen dat dat bij velen het geval is, zonder dat ze er overigens erg in hebben. Van alles en nog wat hebben ze, en ze roemen erin, en ze prijzen het, en ze zijn er blij mee, misschien ook niet eens meer. Want hoe meer je krijgt, en hoe meer je gewend raakt, en je bent toch nooit tevreden als je het van God niet leert. Maar dat ze dan zonder er erg in te hebben ook nog een magere ziel hebben. Een ziel waaraan God geen bemoeienissen bewijst. Omdat die ziel ook nooit de hulp en de genade van de Heere zoekt. Wel, gemeente, we hebben twee woorden nu gezien. Het woord brood en het woord geef. Maar de Heere gebruikt nog een woord. En dat gebruikt hij zelfs twee keer, zei het dan in enigszins andere vorm. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. Heden en dagelijks, dat ligt heel dicht bij elkaar in betekenis, dat begrijpt u. Dat betekent dat de Heere ons ook wil leren bidden in diepe afhankelijkheid. En dat we niet moeten vragen wat we morgen nodig hebben, maar wat we vandaag niet kunnen missen. Dus is het een gebed voor elke dag, maar in dat gebed ziet de bidder niet verder dan het eind van die dag. Heeft de Heer Jezus dat niet gezegd? Wij lazen dat in het 6e hoofdstuk van Matthäus. Wees niet bezorgd tegen de morgen. Morgen zal voor het zijne zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad en aan zijn eigen moeite en aan zijn eigen noden en aan zijn eigen zorgen. Kijk nou niet verder. Maar wees afhankelijk van de Heere en wees tevreden als hij vandaag voor u zorgt. En als u vandaag de dingen ontvangt die u vandaag niet missen kunt. Zoals hij het volk Israël ook wilde leren. Daartoe kwam dat manna ook niet in voorraad, zodat Israël voor 4, 5, 6 dagen vooruit kon. Hij gaf het elke dag. En het was elke dag weer op. Want wilden ze het laten overblijven tot de volgende dag, dan hadden ze er niks meer aan. Dan konden ze het weggooien, dan was het bedorven. Dus de Heere hield ze kort. De Heere gaf ze niet meer dan ze voor die ene dag nodig hadden, behalve op de dag voorafgaande aan de Sabbat. Dan kregen ze voor 2 dagen, maar dat was dan ook de enige uitzondering. Maar steeds weer opnieuw moesten ze met een leeg bakje of met een leeg, waar ze het dan ook in verzamelden, de tent uit om het op te rapen als God het namelijk in de nacht weer had laten regenen rondom het kamp. Maar nooit meer dan voor 1 dag. Want de Heere wilde ze elke dag weer opnieuw in afhankelijkheid van hem doen leven. Nou, dat kan op deze manier heel goed. En dat heeft de Heere Jezus dus willen onderstrepen door het zo te zeggen. Geef ons heden ons dagelijks brood. En daarmee heeft hij nog wat willen onderstrepen. Heden. Heden, want u bent maar een sterfelijk mens. En je kunt wel een voorraad willen aanleggen, maar weet u of u die nog gebruiken kunt? Heden hebben we voedsel nodig. Morgen ook? Morgen ook? Weet u dat zeker? Ben u daarvan overtuigd? Elke dag kan de laatste zijn. En om diezelfde reden als waarom de Heere hier zegt, heden, ons dagelijks brood, zegt hij vanwege die kortstondigheid van ons sterfelijk bestaan op een andere plaats in de schrift, heden, zo ge zijn stem hoort. Stel dat dan ook niet uit, maar geloof nu zijn heilrijk en zijn troostrijk woord en verhard u nu niet langer. Maar laat u leiden, want je bent zo'n sterfelijk mens. En het enige waarover je beschikt, dat is het heden. Het verleden is voorbij. Kun je aan terugdenken, kun je niet terughalen. Kun je nog herinneren, je kunt er niet meer bij leven. Het verleden is voorbij. En toekomst, hebben we toekomst? Weten we dat? Het enige wat we concreet hebben, dat is het heden. En in dit heden hebben we brood nodig. En in dit heden hebben we bekering nodig. Zo ligt het in Gods woord. En dan is er nog één woord in die bede. Geef ons heden. Ons dagelijks brood. En daarmee verbreedt de Heere onze gezichtskring. Want nu mag je aan jezelf denken, maar je mag niet alleen aan jezelf denken. Hij had ook kunnen zeggen, geef mij heden mijn dagelijks brood. Dan was het helemaal tot jezelf beperkt gebleven. Maar hij heeft het in het eerste persoon meervoud gezegd. Dus het is meer dan de bidder zelf. Het gaat ook om andere mensen. Anderen hebben ook brood nodig. En die moeten we in ons gebed dus kennelijk meenemen. En dan hoef je niet alleen maar te denken aan je gezinsleden als je die hebt. En dan hoef je niet alleen te denken aan je familieleden. Maar dan mag je dat nog uitbreiden in veel bredere zin. En dan zou je ook wel eens heel bijzonder kunnen denken aan diegenen op deze aarde die aan het allernodigste gebrek hebben. En die met veel moeite en veel zorg en veel kommer door het leven moeten. En die niet weten waar ze het vandaan moeten halen. Het brood voor zichzelf en voor hun kinderen. Geef ons heden ons dagelijks brood. Dat zou ook kunnen leren dat we bewogenheid moeten betrachten met medemensen. Met hen die in nood zijn. We zijn niet alleen op de wereld, we zijn niet de enige schepselen van de Here. Er zijn er ook ver weg en mogelijk ook wel dichterbij dan we denken, die het minder hebben en veel minder dan wij. En dan denk ik aan een zinsnede uit het huwelijksformulier, waar tegen de man gezegd wordt, en tegenwoordig met al die werkende vrouwen kunnen die vrouwen zich dat natuurlijk net zo goed aantrekken. Als ze een eigen inkomen hebben, dan geldt het voor een ieder die een inkomen heeft, dat wij getrouw en naastig in ons goddelijk beroep hebben te arbeiden, opdat we niet alleen ons gezin met God en met ere mogen onderhouden, maar ook nog iets hebben om de nooddruftigen mede te delen. De Heer Jezus heeft tegen zijn discipelen gezegd: de armen hebt gij altijd met u. En als ze niet direct bij je in de buurt wonen en tot je eigen naaste kring behoren, dan zijn ze er evengoed nog wel in de wereld. De armen hebt gij altijd met u. En de rechtvaardige ontfermt zich en leent, staat er in een van de psalmen. Die heeft het er ook voor over. Die heeft begrepen dat wat God hem gegeven heeft niet allemaal voor zijn eigen consumptie is. En niet allemaal voor zijn eigen spaarrekening is. Maar dat er ook wat van naar anderen moet gaan. Juist in het licht van geef ons heden ons dagelijks brood. En wat we hier dan uit leren, gemeente, nou laat ik me vanavond dan tot twee dingen beperken. Twee dingen die te maken hebben met taxeren wij onze lichamelijke nooddruft nu op de juiste wijze en beleven we dat nu op de wijze zoals de Heer het bedoeld heeft. En het eerste is dan dat de vraag aan ons gesteld wordt: op wie vertrouwen wij? Vertrouwen we nu op God? Of vertrouwen we nu ten diepste op onszelf? De wereld is vol van het laatste. Ik wees u dat zojuist ook al aan in die gelijkenis die we in Lucas 12 vinden. Die rijke dwaas, zoals de Heer Jezus hem noemt. En ik denk dat de wereld vol is met van die rijke dwazen. Die mensen die het allemaal goed voor elkaar denken te hebben en die geslaagd zijn, die succes hebben gehad. De een wat meer dan de ander. Maar toch hebben ze het gemaakt. Ja, zij hebben het gemaakt. Zij hebben het gedaan. Zij hebben, als ze dan wat ouder worden, hun schaapjes op het droge. En het is allemaal gelukt wat ze zich voorgenomen hadden. Ondertussen hebben ze niet in de gaten dat hun goed hun God is. Scheelt maar één letter. Maar ze hebben die twee inderdaad ook vereenzelvigd. Hun goed is hun God. En hun inzichten zijn hun goden. En hun handigheid. En alles wat zij bedacht en gedaan hebben. En God staat er buiten, staat er gans en al buiten. Die hebben we niet meer nodig. Daar ziet u toch rondom u allerlei symptomen van. Zo zit onze maatschappij in elkaar. Zo is het hele economische leven eigenlijk gestoeld op de gedachte dat het erom gaat dat wij erin slagen om goed resultaat te bereiken met ons werken, met ons bedrijf, met alles en nog wat. En dat we aan het eind van ons leven kunnen zeggen, of dat anderen van ons kunnen zeggen, hij heeft het gemaakt. Dat zeggen ze dan ook nog bij een begrafenis of bij een crematie. Hij heeft het gemaakt. Zitten die alleen maar in de wereld? Of zitten die ook in de kerk? In de kerk zit die houding ook, al is die daar wat gecamoufleerd. En de camouflage is het lippengebed waarin gevraagd wordt of de Heer zijn zegen erover wil geven. Maar ondertussen is de grondhouding wezenlijk niet anders als die van de rijke dwaas in Lucas 12. En dan kan ik alleen maar weer de vraag stellen: wat als God dan is tot ons zegt, als dit onze levensinstelling is, wat als God dan tegen ons zegt, vannacht kom ik je ziel opeisen. En voor wie heb je het dan allemaal bij elkaar geraapt en gebracht? Aan wie laat je het dan achter? Wat heb je dan zelf over? Neem je er wat van mee? Kun je wat meenemen in het graf? Ze gaven aan Farao vroeger in Egypte allerlei sieraden mee, als die in zijn piramide of in zijn mastaba begraven werd. Die moesten hem vergezellen op zijn tocht naar de onderwereld. Maar daar zijn wij overheen. Dat geloven we niet meer. Nemen we nog wel eens wat mee? Een doodshemd heeft geen zakken, zo zeiden ze vroeger. Het is nog waar ook. En je kunt niks meenemen. Paulus zegt dat in 1 Timotheus 6 ook. We hebben niks meegebracht toen we in de wereld kwamen. Je kwam naakt op de wereld. Naakt. En we zullen ook naakt uit de wereld gaan. En wat we aan sieraden hebben gehad en wat we aan kostbaarheden hebben verzameld en wat we aan geld hebben opgelegd, het blijft allemaal achter. Het is voor anderen die er misschien wel ruzie over gaan maken. Wat hebben we dan? Op wie vertrouwen we? Ik denk aan een woord uit de profetie van Jeremia, waarmee het volk Israël, waarmee Jeremia aangeeft hoezeer het volk Israël de Heere verdriet en smart heeft aangedaan. Als in Jeremia 5, de profeet moet klagen dat ze een dwaas en harteloos volk zijn, die ogen hebben maar niet zien en die oren hebben maar niet horen. Ik lees nu Jeremia 5 vers 21. Zult gij mij niet vrezen, spreekt de Heere? Zult gij voor mijn aangezicht niet beven, die de zee tot aan het zand tot een paal gesteld hebt, met een eeuwige inzetting dat ze daarover niet gaan zal? Ofschoon haar golven zich bewegen, zo zullen ze toch niet vermogen. Ofschoon ze bruisen, zo zullen ze daarover toch niet gaan. Maar dit volk heeft een afvallig en wederspannig hart. Ze zijn afgevallen en heen gegaan. En ze zeggen niet in hun hart: laat ons nu de Heere onze God vrezen, die de regen geeft, zo de vroege regen als de spaderegen op zijn tijd, die ons de weken, de gezette tijden van de oogst bewaart. Ze zeiden dat niet meer. Laat ons de Heere vrezen, want van hem moeten we het hebben. Van hem moet de regen, van hem moet de zonneschijn, van hem moet de vruchtbaarheid, van hem moet de zegen op het gewas komen. Ze vragen niet meer naar hem. Een goeddoend en een gevend en een royaal God wordt vergeten, wordt miskend, wordt onteerd. Zo was het toen. En ik hoef niet meer te herhalen wat ik al zei, zo vind je het eigenlijk nog. Wie zegt dat nu nog? Als je zo het brede terrein van ons volksleven bekijkt, wie zegt dat nu nog tegen zijn naaste? Laat ons nu de Heere vrezen, want hij geeft de regen. En hoe moet dat dan? Wel, wij moeten het leren om ons vertrouwen op de Heere te stellen, gemeente. Onze catechismus wijst ons ook in die richting. Al ons vertrouwen alleen op God stellen. En zo in diepe afhankelijkheid van hem leven. En zo, dat is de consequentie, dan ook altijd maar weer met lege handen tot hem gaan. Heren, ik heb niets. Zegt er dan ook maar bij, en ik heb ook niets verdiend. Maar laat het vooral ook aan de Heren merken dat wij, als hij het niet geeft, hulpeloze schepselen zijn. En als we het dan van hem ontvangen, en dat hoort ook bij een afhankelijk en vertrouwend leven, als we het dan van hem ontvangen, omdat hij in zijn goedheid zijn handen nog opent en nog uitdeelt, onverdiend uitdeelt, als we het dan van hem ontvangen, laten we dan ook beseffen dat we er een keer rekenschap van moeten afleggen. Want wat hebben we er dan mee gedaan? En hoe hebben we het dan in ons leven besteed? U vergeet toch niet dat ooit de rekening voor ons dagelijks brood een keer gepresenteerd wordt? Dan moet u niet zeggen, ja, maar ik heb het toch betaald bij de bakker. Dat geloof ik wel. Maar dan heb je nog niet genoeg betaald. God presenteert ons ook nog de rekening. Die bakker die brengt alleen maar de onkosten in rekening, plus natuurlijk een bepaalde winstmarge. Maar de Heere brengt nog meer in rekening. En hoe zul je het dan de Heere moeten betalen? De enige wijze om God oprecht de eer te geven die Hij als de gever waard is, dat is dat we ons leven in zijn dienst besteden. En die rekening presenteert de Heere ons. Wat heb je nou met mijn gaven gedaan? En wat doe je er nu dagelijks mee? En als ik je nou via voedsel en via drank en via allerlei andere dingen lichamelijke krachten geef, hoe besteed je die krachten dan? Staan die krachten dan in mijn dienst? Zoek je dan met dat verkregen voorrecht mijn naam, mijn eer, mijn rijk te bevorderen? Het leven van toewijding, het leven van overgave, dat is het leven dat de Heere bij zijn schepselen die hij zegent zoekt. Hij doet dat bij al zijn schepselen. Want we delen allemaal in de gaven van zijn goedheid. Hij doet dat heel bijzonder bij hen aan wie hij meer geeft dan die aardse stoffelijke gaven. Mensen die hij ook die waarachtige vrezen des Heeren geschonken heeft. Hoe besteedt Gods kind nu zijn lichaamskrachten? Hoe besteedt hij nu zijn tijd? Hoe besteedt hij nu zijn geld? Wat doet hij nu met wat de Heer hem genadiglijk verleent? Kwam het er al van in uw en mijn leven om de Heer te eren? Om hem, ik weet wel, ik zeg het niet helemaal correct, maar om hem te betalen met een leven van toewijding, met een leven van vertrouwen, met een leven van overgave. Dat we met al die mogelijkheden die hij ons in ons lichamelijk bestaan geeft, ook steeds weer vragen, Heere, hoe wilt u dat ik het doe? Wat wilt gij dat ik doen zal? Hoe wilt u dat ik de krachten en de gaven besteed? Kwam dat er al van in ons leven? Anders gezegd, is de Heere ons nu al geworden het allerhoogst en het eeuwig goed? Of zijn dat alleen maar woorden uit Psalm 25 die we bij gelegenheid wel eens meezingen, maar waar we verder eigenlijk nooit bij stilstaan en waar we ook nooit werk van maken om hem zo te mogen leren kennen? Gelukkig die mens die dat mag ontdekken in zijn leven. Gods gaven zijn rijk, maar hemzelf, als ik hem mag hebben, hij die het allerhoogst en eeuwig goed is, dan heb ik oneindig veel meer dan alleen als ik zijn gaven heb. En dan in de tweede plaats, als we dan de gaven van de Heer verkrijgen mogen, zijn we er dan dankbaar voor? Of zijn we in de grond van de zaak ondankbaar? We leven toch, hoop ik, niet vanuit de gedachte dat we recht hebben op Gods weldaden. Of toch wel? En als we menen dat we recht hebben op Gods weldaden, nee, we zullen dat zo niet zeggen, we zullen dat echt niet hardop uitspreken. Maar als het eens een beetje minder zou moeten, en als we echt eens wat soberder zouden moeten gaan leven, en als echt de tijden eens zouden gaan veranderen, en we moeten inleveren, dan kon het wel eens wezen dat van echte dankbaarheid toch nooit sprake is geweest. En dat we het nog nooit echt beseft hebben dat we rechtloos waren. Hebben we dan rechten? Ja, dat wordt ons vanuit de maatschappij, vanuit de hele samenleving wijsgemaakt. We hebben allemaal bepaalde rechten. En het is heel erg als die gekort worden. En in onze grondwet zijn ons ook bepaalde rechten toegekend. Ja, maar dan altijd bij wijze van spreken. En dan kun je dat in de intermenselijke relaties wat mij betreft wel zo zeggen. Dat we mensenrechten hebben. De een niet meer dan de ander. Maar in onze relatie tot God kun je zo niet spreken. Je kunt tegen de Heere niet zeggen, Heere, ik heb toch ook nog menselijke rechten? Nee, nee. Laat u dat niet wijsmaken. Als het om onze verhouding tot God gaat, weet u, dan hebben we maar één recht. En het is hard gezegd. Maar het enige recht wat wij hebben, het enige wat we verdiend hebben, waar we voor gewerkt hebben, dat is de bezoldiging van de zonde. En dat is de dood. En als God ons dat recht geeft, dan zijn we het met hem niet eens. Maar het is toch eerlijk waar, het enige waar een mens recht op heeft. En voor de rest is alles gunst. Onverdiende gunst. Verbeurde gunst. Want we zijn gans onwaardigen. Laten we dat beseffen, want dat is nodig, dat is voorwaarde. Zullen we ooit rechte dankbaarheid beleven en bewijzen? Dankbaarheid. Daar is ook niet zoveel van te bespeuren. Ook niet in een land van welvaart. Dankbaarheid tegenover God. Weet u, je ziet allerlei bewijzen van ondankbaarheid. Moet je eens kijken hoeveel voedsel er weggegooid wordt. Gewoon verkwanseld wordt, vernietigd wordt. Moet je eens kijken hoeveel misbruik er gemaakt wordt van Gods gaven. Van Gods goede gaven, die hij zo met zorg heeft laten groeien. En die zo hij met zorg heeft uitgedeeld en toegedeeld aan mensenkinderen. Moet u eens zien op de gierigheid die er bij anderen weer is. Die alles maar voor zichzelf houden en nooit bedenken en nooit beseffen dat we ook verantwoordelijkheid hebben tegenover een ander. Hoe wil het dan zijn? Zal het recht zijn in Gods ogen? Nou, ik zei het al, laten we dat dan maar beseffen en belijden. Heer, ik heb geen rechten. Ik heb het verknoeid en ik heb het verbeurd. Want zo alleen kun je ook leren waar je het dan ten diepste aan te danken hebt. Dat eten en dat drinken en die kleding en al die andere dingen die Luther opnoemt. Aan wie heb je dat dan te danken? Als je dagelijks je noodzakelijke voedsel krijgt. En als je een dak boven je hoofd hebt. En kleding aan je lichaam en schoenen aan je voeten. En nog zoveel andere dingen meer. Het is toch allemaal omdat we uit zijn volheid ontvangen ook genade voor genade, zo zegt Johannes. En dan spreekt hij over de volheid van Christus. De volheid van die zaligmaker die het uitdeelt, die het verdiend heeft, die het verworven heeft eerst. Hoe dan? Hij leed honger. Een paar weken geleden stonden we met elkaar stil bij dat vijfde kruiswoord van de Heere Jezus, waarin hij zei, mij dorst. Hij leed dorst. Hij zegt, de Zoon des Mensen heeft niet waar hij het hoofd kan neerleggen, terwijl de vossen nog een holletje hebben en de vogels nog een nestje. Maar de Zoon des Mensen heeft geen plaats waar hij het hoofd kan neerleggen. Hij heeft van alles afstand gedaan. Hij is arm geworden, zo zegt de apostel, om uwentwil. Daar hij rijk was. Hij heeft zichzelf ontledigd, zo lezen we op een andere plaats. Hij is een dienstknecht, hij is een slaaf zelfs geworden. Hij is arm geworden Hij heeft zichzelf tot in de dood gegeven. En alles wat met smart en pijn en angst te maken had, heeft hij doorstaan tot in de diepste versmaadheid en angst der hel toe. En met al die armoede die hij vrijwillig op zich genomen heeft, heeft hij het nu verdiend dat er voor alles verbeurd hebbende zondaars toch nog wat is. Toch nog iets is waarmee ze hun lichaam kunnen onderhouden. En toch nog iets is waar hun arme ziel mee gered kan worden. Gemeente, we danken het allemaal aan de verdiensten van de Heere Jezus Christus en nergens anders aan. En als God het ons geeft, geeft hij het ons om zijnentwil. Maar dan moet je tot de bron, tot deze bron terugkomen. Ook als het gaat over de vierde bede, geef ons heden ons dagelijks brood. Dat is ook een bede ten diepste om bediend te worden uit de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Maar blijft dan ook niet staan. Als we dan door deze dingen toch teruggeleid worden tot die enige zaligmaker die volkomen genoeg gedaan heeft en u ook een volheid bezit om daaruit uit te delen. Als we daar toch naartoe gebracht worden voor onze lichamelijke nooddruft, ga dan alstublieft tot hem met de bede: geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Want de Heere heeft ze samengevoegd door dat woordje en. Ze horen onlosmakelijk bij elkaar. En als je nou alleen zou vragen, toch nog zou vragen, om dagelijks brood en de rest niet nodig zou hebben, gemeente, dan doe je net grotelijks tekort aan datgene wat de Heer Jezus gezegd heeft in het hoofdstuk dat we gelezen hebben. Zoek toch eerst, ja, zoek toch eerst het Koninkrijk Gods. Als je nou je eten neemt en gebruikt, en je kleding draagt en je levenstijd ontvangt, en je zou de Heere niet zoeken, en de genade van de Heere niet zoeken deelachtig te worden, en de vergeving van zonde je niet begeren, dan zou het allemaal straks nog tegen ons getuigen. En daarom is de waarachtige dankbaarheid die de Heere mag vragen, waar de Heere recht op heeft, een leven waarin wij het voor lichaam en ziel alleen van hem verwachten. En dan zijn wij ook tevreden. Zoals Paulus, en hij zegt dat in Filippenzen 4, tevreden was. Wat de Heere ook over hem beschikt. Overvloed en gebrek. Rijkdom en ook armoede. Vrijheid en ook gevangenschap. Alleszins. En in alles ben ik onderwezen. Ik vermag alle dingen. Dat zegt zo'n mens. En hij zit in de gevangenis. Ik vermag alle dingen door Christus die me kracht geeft. Amen. We zingen Psalm 62, het vijfde en het zevende vers.
Thank you.
Laten wij samen danken. Heere, we zongen dat zojuist. Zo wordt gij door geen schijn bedrogen. En wat laten wij ons vaak door de schijn wel bedriegen. Dat we ons de dingen maar inbeelden. En dat we alleen maar de dingen zien zoals ze zich aan ons voordoen. Zonder naar de achtergronden te vragen en zonder de geestelijke dingen te onderkennen. En zonder de wezenlijke nood van ons leven te peilen. En dan leven wij ook in een schijnwereld en dat worden we gewaar als u het niet verhoedt op de dag van ons sterven. O God, bewaar ons voor dat soort bedrog, zelfbedrog. Bedrog door genoeg te hebben aan het aardse en door ons te vergapen aan het vergankelijke. We moeten het straks allemaal achterlaten, Heere. U hebt ons er genoegzaam voor gewaarschuwd en aan herinnerd. En ons herhaaldelijk stilgezet bij het feit dat er ten diepste ook maar één ding nodig is. En dat alle andere dingen daaraan onderworpen en ondergeschikt zijn. We hebben met elkaar mogen bidden. Mogen luisteren naar het gebed. Geef ons heden ons dagelijks brood. We bidden u, Heere, geef ons heden ons dagelijks brood. We bidden u, Heere, dat ge het ons leren wilt in alle eerlijkheid en in alle oprechtheid. En zoals het ook bedoeld is door de Heere Jezus te bidden. We vragen u om het onderwijs van uw Heilige Geest. Omdat wij ook onze lichamelijke nooddruft op de juiste waarde leren schatten. Het is belangrijk, het is ook weer niet zo belangrijk. Het is van gewicht. Het is ook niet van het laatste en van het grootste gewicht. We vragen u, Heere, geef dat wij waarlijk het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid mogen zoeken. Dat vooral, dat allereerst, dat allermeest. En dat doen in vertrouwen. In vertrouwen dat u dan ook wel weet wat wij naar het lichaam nodig hebben. En dat u een waarmaker bent van uw woord. Al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Al die 22 dingen van Luther in zijn kleine catechismus. Nadat het u behaagt en belieft en nadat het ook nodig is in uw oordeel voor onze wezenlijke, lichamelijke en geestelijke welstand. Heren, mogen we ons zo aan u toe vertrouwen. Niet zorgen voor morgen, maar wetende dat de dag van morgen genoeg aan zijn eigen kwaad heeft en dat die dag voor zichzelf zal zorgen. En dat we maar bij het heden moeten leven. En zo bidden. Om dagelijks brood. En zo verstaan. Ook die roepstem. Die dringende. Die klemmende roepstem. Indien gij zijn stem dan heden hoort. Gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet. Maar laat u leiden. Gedenk ons, o God. Om Jezus wil. Amen. We zingen uit het gebed des Heren het vijfde vers. Geef heden ons ons dagelijks brood. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.